onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen van de 85ste psalm, het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij. Tweede van Psalm 85. De schriftlezing voor deze middag is uit Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. En daarna uit Johannes 3, het eerste tot en met het 16e vers. Maar eerst doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 51, Derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Derde van Psalm 51. Na de geloofsbelijdenis en daarna de schriftlezing uit Ezechiël 37, 1 tot en met 14. En Johannes 3, vers 1 tot en met 16.
En een ieder spreken in zijn of haar hart, o dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14. De hand des Heeren was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden ener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom, en zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, ze waren zeer door. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En er trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, we zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zou hebben geopend, en als ik u uit uw graven zou hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En vervolgen wij de lezing uit Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. En er was een mens uit de Farizeeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde, kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen gaan luisteren naar het onderwijs van de kerk zoals dat in de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 12 en 13 tot ons komt. En de belijdenis van de kerk op grond van de u voorgelezen schriftgedeelten en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift luidt daar als volgt. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan, wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk een zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking. Dewelke naar het getuigenis der schrift, die door de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier hart God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Paragraaf 13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Grote en eeuwige God in de hemel, wanneer wij deze middag opnieuw in het gebed voor uw aangezicht komen, wil u ons dan besef geven van uw grootheid, van uw alwetendheid. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid en van uw almacht. En als ergens die eigenschappen en deugden van u gaan schitteren, dan is het toch waar een zondaar zalig wordt. En Heere, wij bidden of wij vanmiddag niet alleen het juiste en bijbelse zicht op deze dingen mogen ontvangen, maar boven alles of we zelf ook het voorwerp van uw opzoekende en zaligmakende zondaarsliefde mogen worden of mogen zijn. Want dat is zo nodig, Heere. Niet alleen dat we horen vanuit de belijdenis hoe u mensen bekeert, maar dat wij zelf bekeerd worden door u. En dat dan, wanneer u ons dat geestelijke leven hebt gegeven, wij ook geloven mogen en ons bekeren zullen. O Heere, de dingen die vanmiddag aan de orde van behandeling zijn, zijn aan de ene kant zo teer, zo kwetsbaar. Het zijn heilgeheimen van u. En zo heel makkelijk kunnen we door een paar dingen te veranderen, of door daar ook vanmiddag op de kansel verkeerd over te spreken, de dingen bederven. Dan wil u ons daarvoor genadig bewaren. Maar wil u ons geven, Heere, dat wij het juiste en bijbelse licht mogen ontvangen over deze dingen. Om het zo te preken dat het niet alleen onderwijzend is, dat is ook nodig. Dat het niet alleen weerleggend is, dat is ook nodig in onze tijd van vervlakking. Maar Heere, geef u ook dat het evangelie mag zijn. Want het gaat toch over uw werk. En uw werk is toch evangelie voor mensen die het met al hun eigen inspanning en al hun eigen werken niet meer redden en niet meer kunnen en aan een einde komen van al hun eigen mogelijkheden. En dan op u geworpen mogen worden. Heere, mag dat gebeuren vanmiddag. Wil u er ons voor bewaren dat we zouden menen dat in deze tijd van ontkerkelijking deze dingen niet meer zo nodig zijn. Dat wij hele andere vragen moeten behandelen. Dat het niet meer zou moeten gaan om uw werk in een zondagshart. Ach Heere, als uw werk er niet meer is, dan sterft heel Nederland weg. Dan sterft heel kerkelijk Nederland weg. Met een hoop kerkelijk leven. En met een hoop leven dat wij maken. Maar zonder levend gemaakt te zijn door uw geest. En als we ergens behoefte aan hebben, Heere, dan is het aan dat wonder waar u van spreekt in Ezechiël 37. Toen u het uw knecht onder het oude verbond voorhield, zullen deze beenderen leven, Ezechiël, mensenkind? Toen heeft Ezechiël het van u mogen verliezen. Toen heeft hij het uit handen mogen geven. En toen heeft hij het mogen zeggen, Heere, Heere, gij weet het. Wij hebben het niet verdiend. Wij hebben er geen rechten op. Gij zijt de almachtige Heere en gij kunt het. Gij zijt de getrouwe verbondsgod en ge hebt het beloofd. Maar het is van onze kant zo verzondigd. Het is van onze kant zo verbeurd. Wij hebben geen rechten. U zou geen onrecht doen als u heel die vallei van dorre doodsbeenderen liet in de geestelijke dood. Toch, Heere, en toch, u kunt het. U hebt het beloofd, Heere, en laat dat ons gebed mogen zijn. Voor onze gemeente, voor onze kerken, voor kerkelijk Nederland. Heere, wil u opstaan en wil u zich over Sion ontfermen. Want wij moeten voor u belijden dat wij ons in de dood hebben gestort. En dat wij niet meer kunnen maken dan een dal vol dorre doodsbeenderen. Maar u kunt leven wekken uit de dood. En als u krachtig gaat werken, dan gebeuren er wonderen. Geen halfbakken dingen. Geen dingen waarvan dan ook nog eens betwijfeld moet worden of dat wel naar uw woord en naar uw getuigenis is. Maar als u gaat werken, dan gebeuren er wonderen van genade. Dan zullen er mensen opstaan die het zeggen en die het belijden. Heere, gij zijt me te sterk geworden. En gij hebt me overmocht. Gij hebt gewerkt. En het is uw ontfermende en opzoekende zondaarsliefde geweest, waardoor ik dode, vijand, onwillige, weerspannige, tot het leven werd gewekt. Och Heere, wil u dat doen? En wil u dan opstaan en zo aan ons denken en geven dat zo de prediking van deze middag vrucht zou mogen dragen? Heere, we bidden u voor kerkelijk Nederland. We bidden u of u bijeen zou willen brengen wat bijeen hoort. We bidden u of u levend wil maken waar de dood is. We bidden u, Heere, of u een zegen wil geven over de vergaderingen. Ook de vergadering van de klasses van aanstaande dinsdag. U weet, Heere, wat er gebeuren moet. Schenkt u wat nodig is. We bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden, ook onder ons land en volk. Of u daartoe ook gebruik zou willen maken van de prediking, al is die van onze kant zo gebrekkig. Heere, we bidden u of u ons bekeren wil tot uw waarheid. We bidden of u het zendings- en evangelisatiewerk buiten de grenzen van ons land even goed wil zegenen. De verkondiging van uw woord onder Israël. We vragen van u of u ons sterken wil in onze persoonlijke omstandigheden. U kent alle vragen, alle worstelingen, alle strijd in ons persoonlijke leven. U kent, Heere, de twijfels die er kunnen zijn bij ouderen en bij jongeren. O Heere, wij kunnen als mensen die twijfels ook niet zomaar wegnemen bij anderen. U kunt het wel, wil u het doen. Wil u tonen dat u leeft en dat u regeert, Heere. Zo bidden wij om uw werk. Laat het gezien mogen worden in het midden van de jaren. Sterk allen die u zelf geroepen hebt tot uw dienst. Heere, wil u ook nog mannen roepen? Wil u nog mannen bekeren? Onderwijzen? Brengen, Heere, tot de gewilligheid om te dienen in uw koninkrijk. En hoor ons in al onze gebeden, niet omdat wij het verdienen en niet omdat wij het waardig zijn, maar uit genade alleen. Amen. We gaan van de 42e psalm het eerste en het vijfde vers zingen. Vers 1. Het hegend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het vijfde. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunstgebied. 1 en 5 van psalm 42. Er zijn deze middag 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor hulpverlening binnen en buitenland. De 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 88ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 88 van Psalm 119. Geliefde gemeente, moeten wij vanavond wel gaan nadenken over de wedergeboorte. Is dat wel een onderwerp waar wij met elkaar over moeten nadenken en bij moeten stilstaan? Want als je nog even terugdenkt aan de gelijkenis van de zaaier, dat zaad dat door de zaaier is uitgestrooid en dat in de aarde valt en daar ergens in het donker, in het verborgene ontkiemt, ja, dat is toch de wedergeboorte, dat is toch een verborgenheid. Daar moet je toch niet te veel over nadenken. Bovendien, er staat toch in artikel 13 van de belijdenis zoals we hem hebben gelezen zojuist, dat de wijze van deze werking de gelovigen in dit leven niet volkomelijk kunnen begrijpen. Daarom is het toch niet zo nodig om over deze dingen na te denken. Er zijn twee belangrijke redenen, gemeente, om dat vanmiddag wel te doen met de hulp van de Heere. En de eerste reden is dat de Bijbel over de wedergeboorte spreekt. Dat staat ook in artikel 12. Als u met mij nog even de eerste zinnen leest, en dit is die wedergeboorte, en dan komen er een aantal andere woorden voor wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking, allemaal verschillende woorden voor dezelfde zaak, wedergeboorte, en dan komt het, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt. Eigenlijk staat het er in het Latijn van de Dordtse leerregels nog iets anders. Dan staat er waarvan er in zo'n grote mate in de schrift gesproken wordt. Dus wat artikel 12 om te beginnen zegt is dat er op heel wat plaatsen in de Bijbel over deze dingen, over dit onderwerp gesproken wordt. Dat moeten we even in het voorbijgaan zo aanstippen, omdat u ook nog wel eens de opmerking kunt horen, tenminste ik heb hem zo wel eens gelezen hier en daar en gehoord, dat gezegd wordt, ja kijk, wedergeboorte dat komt zo in de Bijbel maar een paar keer voor. Dat woord, wedergeboorte, de plaatsen waar dat gebruikt wordt, dat kun je eigenlijk op één hand, misschien anderhalve hand tellen. Dus dat is niet zo belangrijk. Nou, dat is een opvatting die tegen onze belijdenis ingaat. Want onze belijdenis zegt, over deze zaak wordt in verschillende woorden, in verschillende beelden, maar op allerlei plaatsen gesproken in de schrift. En dan staat er midden in artikel 12 nog iets meer daarover, dan staat er nog een keer dat woordje schrift, de Bijbel, naar het getuigenis der schrift die van de auteur van deze werking is ingegeven. Dat staat er een beetje moeilijk, maar eigenlijk wordt daar dit mee bedoeld, dat dezelfde Heilige Geest die de wedergeboorte werkt in het hart, ook de Geest is die de schrift heeft ingegeven, heeft geïnspireerd. Dus als we het Bijbels getuigenis over wat wedergeboorte precies is, wat daarmee bedoeld wordt, als we dat lezen en overdenken, en de Bijbel spreekt daar dus op allerlei plaatsen over, maar dan hebben we het getuigenis van diezelfde geest die deze dingen ook werkt. Laten we dat proberen vanmiddag bij elkaar te houden. Dat als we gaan luisteren naar wat de Bijbel ons leert over wedergeboorte, dat we dan het woord voor ons hebben van diezelfde God die deze dingen tot op de dag van vandaag werkt. Ik heb u dus tot nog toe één belangrijke reden genoemd waarom wij zouden moeten nadenken over de wedergeboorte. Omdat de schrift daarover spreekt. Maar er is nog een tweede reden. Stelt u zich voor dat u of ik een hele ernstige ziekte zou krijgen. Een ziekte die, wanneer die niet behandeld zou worden, dodelijk zou zijn. Wij zouden zo zonder medische behandeling ten dode opgeschreven zijn. Dan zouden wij, gemeente, u en ik toch alle belang hebben als wij zouden horen van een dokter die een medicijn wist waardoor wij genezen konden worden. Dan zouden we ons daar zeker in verdiepen. Dan zou er niemand onder ons zijn, of het zou iemand moeten zijn die, vergun me de uitdrukking, levensmoe is. Maar anders dan zouden wij allemaal ons gaan verdiepen, op internet gaan zoeken naar de naam van die dokter en naar zijn spreektijd en wat de behandeling precies is. En als die zei dat er een behandeling was waardoor we genezen zouden kunnen worden, nou dan zouden we met grote aandacht lezen hoe wij bijvoorbeeld bepaalde medicijnen moesten innemen en op wat voor moment. Want het was het middel dat ons zou kunnen redden. En dat is wedergeboorte. Dat is ook nog iets van het grote belang van het onderwerp van deze middag. Het gaat vanmiddag over datgene wat wij op allerlei manieren aanduiden. Een nieuw hart. Of een wonder. Er moet in je leven een wonder gebeuren. Wat is dat dan? Wel, dat is deze zaak. Wedergeboorte. Of als we zeggen, er moet iets gebeuren tussen wieg en tussen graf met een mens. Ja, wat moet er dan gebeuren? Dit, wedergeboorte, vernieuwing, wat is dat dan? Wel, daar willen we met de hulp van de Here bij stilstaan. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de kracht van het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Want daar gaat het over. Het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. We letten allereerst op de kracht. Dat is een krachtig werk. In de tweede plaats letten we op het effect. Wat gebeurt er als een mens wederom geboren wordt? Wat gebeurt er als iemand geestelijk levend gemaakt wordt? Wat is het effect? En tenslotte het wonder. En daarmee volg ik min of meer de volgorde van paragraaf 12 en paragraaf 13. Dus het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. De kracht, het effect en het wonder. Zo hebben wij het begin van paragraaf 12 eigenlijk al gelezen, gemeente. Dit is die wedergeboorte en ik zei u al, die andere uitdrukkingen die daarop volgen zijn bijbels gezien eigenlijk synoniemen. Woorden met eenzelfde betekenis voor ditzelfde. De vernieuwing, de nieuwe schepping, de opwekking van de doden en de levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. En onder dat laatste zinnetje zet ik dan eerst even een streep samen met u. Dat God die wedergeboorte zonder ons in ons werkt. Dus de Bijbel leert ons dat helemaal aan het begin van het geestelijke leven Gods werk zonder ons in ons staat. Daar begint het geestelijke leven mee. God zoekt zondaren op in hun geestelijke dood. Als ze niets kunnen. Als ze alleen maar verkeerd willen. Als ze geestelijk dood zijn. En God maakt zulke mensen geestelijk levend. Dat is het begin van het geestelijke leven. Het werk van God zonder ons in ons hart. Dat is nodig. Als dat werk ontbreekt, dan ontbreekt ons ten diepste alles. dan is het fundament niet goed. Dat is ook nog eens een onderstreping van dat we het hier over hele belangrijke dingen hebben. Ja, maar als dat helemaal het werk van God is en als dat het werk van God zonder ons in ons is, kan een mens daar dan dus niets aan doen? Daar hebben we de vorige keer ook nog over nagedacht. Zo aan het slot van de preek. En ik wil dat nog een keer herhalen. Kan een mens daar dan niets aan doen? Hoe moeten we dat precies zien? Wel, als u het zuiver theologisch zou willen zeggen, dan moet ik inderdaad zeggen, in de wedergeboorte is een mens passief. Niet actief, ook niet meewerkend, maar passief. Hij wordt wederom geboren. Betekent dat dat een mens daar niets aan kan doen? Onze oude schrijvers hebben er altijd weer op gewezen en terecht, en dat is bijbels en dat is nog belangrijker dan dat zij het schreven, maar ze hebben erop gewezen dat het zo van belang is dat wij de middelen van de genade gebruiken. Want de Heere geeft ons wel de mogelijkheid om te luisteren naar het woord. Daar kun je, laat ik het maar heel gewoon zeggen, daar kun je voor kiezen of daar kun je niet voor kiezen. Je kunt ervoor kiezen om naar de kerk te gaan en je kunt ervoor kiezen om thuis te blijven. Je kunt ervoor kiezen om de Bijbel te lezen of om de Bijbel dicht te laten. Je kunt ervoor kiezen om de Bijbel alleen maar te lezen op een rituele manier, stukje lezen, klaar, of om daar ook echt voor jezelf biddend over na te denken. Als u zegt bij uzelf, ja dominee, maar dat doet een mens niet van nature, dan moet ik u op dat punt afvallen. Want met zulke vrome voorwensels komen wij niet weg onder de eis van de Heere, als de Heere ons tot de middelen roept. Een mens kan met de natuurlijke gaven die de Heere hem geeft onder het woord komen. Horen, lezen uit het woord van God, dat woord overdenken. De Heere, laat ik het dan maar zo zeggen, in ieder geval met het verstand proberen te zoeken in het gebed. Is dat genoeg? Is dat een godsdienst die God aangenaam is? Dat is iets anders. Maar dat is wel de eis van de Heere. En als wij dat allemaal zouden nalaten, geliefde gemeente, en we zouden ooit onbekeerd voor God komen te staan, dan denk ik dat dat de vraag zou zijn van de Heere. Waarom heb je nooit het woord gelezen? Waarom heb je nooit ernst gemaakt met de kerkgang? Waarom heb je nooit ernst gemaakt met het gebed? Waarom heb je nooit ernst gemaakt met het overdenken van het woord? Maar dan terug naar het onderwerp, want wat is dan toch die wedergeboorte? En hoe krijgt een mens daar dan deel aan? We lezen verder in paragraaf 12. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. Nog door aanrading. Kijk, er waren mensen in de tijd van de Dordtse synode die zeiden van, nou dat is genoeg. God is zo goed, zo onverdiend goed voor mensen dat hij komt met de prediking van het woord. Ja, en dat middel van de prediking op zich is genoeg om mensen wederom geboren te laten worden. En dat werd dan soms nog een beetje meer toegelicht, want zeiden sommige remonstranten, God bedient zich dan van aanradende genade. Dat wil zeggen dat hij mensen door de prediking gaat overtuigen dat het echt belangrijk is om je te bekeren. Dat hij je overtuigt door de prediking, ja, van het feit dat je eeuwige belangen op het spel staan, en dan maakt een mens daarna de goede keus, of niet? En dat is dan de wedergeboorte. God komt met zijn woord tot je oren en dat woord komt in je oren, dat dringt door tot je verstand. Ja, en dat geeft dan een reactie. Nou zeggen onze Dordtse vader, dat is wel nodig dat er gepreekt wordt. En het is ook wel nodig dat er in de prediking op gewezen wordt dat onze eeuwige belangen op het spel staan. En dat de duivel uiteindelijk alleen maar tijdelijke goederen belooft, maar dat God de eeuwige zaligheid belooft aan wie hem zoeken. Maar als dat nou alleen maar zou gebeuren, als een dominee nu alleen maar ernstig zou preken, en hij zou u echt het gewicht van de eeuwigheid op het hart binden, ja, dan is dat op zich niet genoeg. Het zou wel genoeg moeten zijn, maar u en ik, wij zijn zo diep gevallen dat het niet meer genoeg is. Er moet, zeggen onze vaderen in navolging van de schrift, er moet onder de prediking van het woord en naast de prediking van het woord ook nog iets in ons hart gebeuren. Een werk van God in ons hart. Nou, dat zijn bekende dingen, gemeente. Dat horen wij hier heel vaak. En dat is altijd de prediking geweest in deze gemeente. Dat er een werk van God in het hart moet gebeuren. Wedergeboorte. Ja, en wat voor werk moet dat dan zijn? Want de remonstranten tegen wie de Dordtse leerregels zich verzetten, die waren ook wel een beetje slinks. Die zeiden, als de Dordtse vaderen zeiden, ja, maar er moet een werk in het hart gebeuren en een mens moet wederom geboren worden, dan zeiden ze, ja, natuurlijk. Natuurlijk moet dat. Dat geloven wij ook. Jullie dachten toch niet dat wij dat niet geloofden? Ja, maar wat bedoelde ze dan? Nou ja, dit. En we lezen weer een stukje verder in paragraaf 12. Dat God zulke manier van werking zou hebben, dat wanneer God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan om wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden. Om bekeerd te worden of om niet bekeerd te worden. Dat zeiden de remonstranten. Dus die zeiden, een mens moet wederom geboren worden. En nu, laat ik het zo mogen zeggen voor de duidelijkheid, nu maakt de Heere als het ware het pakket van wedergeboorte klaar. Helemaal. Alles maakt hij helemaal gereed. En dat zet hij als het ware voor de mens klaar. Maar nu is het in de macht van de mens om daarop in te gaan of om dat te weigeren. Nu heeft de mens de macht om tenslotte nog wel of niet wederom geboren te worden. Om wel of niet bekeerd te worden. Ziet u hoe gevaarlijk dwaling soms een kerk kan binnenkomen? Die remonstranten die onderstreepten dus en die zeiden ook, ja, wij geloven ook in de wedergeboorte. Als ze vandaag de dag hadden geleefd, dan zouden ze misschien wel hebben gezegd, wij geloven dat God aan ieder mens in de kerk de wedergeboorte aanbiedt. Pas maar op, gemeente, als zoiets gezegd wordt, als puur remonstrans. Wij geloven dat God de wedergeboorte aanbiedt. In de prediking wordt Christus aangeboden. Dat is bijbels. Worden al zijn weldaden aangeboden. Dat is bijbels. Maar wij moeten nooit gaan zeggen het werk van de, het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest, de wedergeboorte wordt aangeboden. Alsof een mens dat dan kan weigeren en kan aannemen. Nee, de Heilige Geest werkt onder en door de prediking en hij werkt. En dat was onze eerste gedachte. Hij werkt krachtig als hij een zondaar levend maakt. Dan kan het niet anders. Of dan wordt een zondaar levend. Als hij bekerend werkt, dan kan het niet anders. Of een zondaar wordt bekeerd. Als hij wederbarend werkt, dan kan het niet anders. Of een zondaar wordt wederom geboren. Hij werkt krachtig. Dat is een woord wat zo'n paar keer in paragraaf 12 herhaald wordt. Er staat, als we weer verder lezen waar we gebleven zijn, maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige werking. Die naar het getuigenis van de schrift in haar kracht niet minder en niet geringer is dan de schepping of de opwekking uit de dood. Het is alsof onze Vader en ons nog even meenemen naar die eerste 6 scheppingsdagen. Dat hele indrukwekkende waar onze kinderen in de kerk ook wel van weten. Dat de Heere sprak, te midden van de duisternis die er was. Maar de Heere sprak en hij zei, er zij licht. En er kwam licht. En de Heere zei, er zij een uitspansel. Wij zouden zeggen de lucht. En de lucht kwam er. En de Heere zei, laten er bomen en planten komen. En enkel door te spreken kwamen er vanuit het niets bomen en planten. En de Heere zei, laten er landdieren komen. En vanuit het niets kwamen er allerlei soorten landdieren. God schiep de hemel en de aarde uit niets. Dat was een wonder van zijn kracht. Nou, diezelfde kracht, zegt onze belijdenis, die is nodig om een zondaar tot bekering te brengen. Zoveel kracht. En het andere beeld dat ze gebruiken, dat is de opwekking van de doden. Daar hebben we in de Bijbel een paar voorbeelden van. Lazarus, dochtertje van Jairus, de jongen van Nain. Maar misschien zouden we het ons nog even moeten proberen voor te stellen. En zo vandaag de dag, stelt u zich dat toch eens voor. Dat er, en ik wil niemand pijn doen, maar stelt u zich eens voor dat er nou op de begraafplaats van Rotterdam Kralingen, op Oud-Kralingen, dat daar, als we daar nou waren ter gelegenheid van een begrafenis, dat daar op zeker ogenblik door Gods kracht, net zoals dat zo heel soms in de Bijbelse tijd gebeurde, dat daar echt een dode werd opgewekt. Dat God zou roepen vanuit de hemel. En dat een graf zich zou openen en dat een dode levend zou staan onder ons. Nou, dat zou een wonder zijn zonder weerga. Wij kunnen daar misschien ook, dat begrijp ik, wij kunnen daar wat van huiveren als we denken aan de omstandigheden. Maar kijk, dat is wel wat Lazarus gebeurde toen hij uit de doden werd opgewekt. Die lag een aantal dagen in het graf, was echt gestorven. Zijn lichaam was aan het ontbinden. En de Heer Jezus roept, Lazarus, kom uit! En dan gebeurt dat geweldige wonder. Een dode wordt levend. Wat zijn dat voor krachten geweest? Goddelijke krachten, wonderlijke krachten. Een dode levend gemaakt. Dat is wat er geestelijk gesproken gebeurt als een zondaar wederom geboren wordt. Dan wordt een dode, een geestelijk dode levend gemaakt. Die kracht is nodig. Als we dat zo als eerste hebben opgediept, gemeente, vanuit onze belijdenis, dat als de Heilige Geest werkt in de wedergeboorte, hij werkt met kracht, met zo grote kracht, dan liggen daar een paar lessen in. Dan ligt daar allereerst een verootmoedigende les in, een beschamende les. Voor u en voor mij. Dat wij blijkbaar zo gevallen zijn. Zo ellendig zijn van nature. Dat er zoveel kracht nodig is. Dat de Heere, met eerbied gesproken, niet meer kan rekenen op nog een klein beetje meewerken van onze kant. Maar dat de Heere aan het graf van een geestelijk dode zondaar staat als hij hem levend maakt. Iedere Bijbelse bekering begint met dit wonder van geestelijke levendmaking, waarbij er helemaal niets meer is in de mens dat meewerkt. Vele jaren geleden was er een oude dominee die ooit zijn preek begon met de vraag: hoeveel werken er als een zondaar bekeerd wordt? En toen zei hij: 4. 4. En de gemeente die dacht: wat zou de dominee nou gaan zeggen? En hij zei: nou, God de Vader werkt. En God de Zoon werkt. En God de Heilige Geest werkt. Want zalig worden is het werk van de drie enige God. Dat zijn de 3 en de 4. Dat is de mens, want die werkt tegen. Die werkt tegen. In de geestelijke dood werk ik alleen maar tegen, niet mee. Een beschamende les, een verootmoedigende les. Zeker ook een verootmoedigende les voor Gods kinderen onder ons. Want wie was u toen God u vond? In de goot. In de goot van de zonde. En in de goot van uw geestelijk dode bestaan. Al was dan de buitenkant misschien nog zo netjes opgepoetst. Maar wie was u geestelijk dood? En u lag geestelijk gesproken in de goot van uw verlorenheid. En daar zocht God u op. Wat wordt genade dan ook iets om in te gaan roemen, als God je nou daar heeft opgeraapt. Ik denk wel eens dat doen Gods kinderen misschien vandaag wel veel te weinig. Vertellen waar God ze gevonden heeft. En dan krijgen wij zo heel snel een gedachte van: ja, de Heere die bekeert nette, keurige, zoekende, oppassende mensen. Maar als de Heer een zondaar vindt, vindt hij hem, nou, hoe zegt Ezechiël 16 het? In zijn walgelijkheid. Het is ook een, niet alleen een verootmoedigende les, die kracht waarmee God zondaren levend maakt. Het is natuurlijk ook, en ik hoop dat u dat ook persoonlijk mag verstaan, het is ook een bemoedigende les. Want als het nou zo is, als het nou zo is dat de Heere werkt met kracht, dan zal er geen zondaar die God wil zalig maken achterblijven. En kan een mens nog zo vechten? En kan een mens zich nog zo verzetten? En kan een mens zich onverschillig verzetten of godsdienstig verzetten? Maar als God hem hebben wil, dan komt hij. Dan zal de Heere hem overwinnen. Daar is een prachtig Bijbels voorbeeld van. Paulus op weg naar Damascus. 1 brok vijandschap tegen Jezus. Vervolger van de gemeente van Christus. En God houdt hem staande en die zegt: Saulus, tot hiertoe. En precies op de plaats waar God, om het menselijk te zeggen, zijn hand ophoudt, daar valt Saulus van zijn paard af in het stof. Dan komt hij op zijn knieën en dan gaat hij vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En nu kan de grootste zondaar zalig worden, de ergste vloeker, de grootste drinker, degene die het meest gehoereerd heeft, niet met behoud van zijn zonde, nee, met betreuren van zijn zonde en met breken met zijn zonde. Maar de grootste zondaar kan zalig worden, omdat zalig worden het werk van God is. Omdat het werk van Gods kracht is. Als student preekte ik eens in een aantal keren in een gemeente die toen vakant was. En een van de ouderlingen met wie ik dan terugliep naar huis, die sprak dan zo op de terugweg na over de preek. En dan ging het natuurlijk eerst een poosje over de preek, maar dan na verloop van tijd, en dat gebeurde iedere keer weer, dan zei die dominee, één wenk, dominee zei die, ook al was ik dan student, één wenk van Gods overmogen en een zondaar ligt geveld. En ik dacht, waarom begint die man daar iedere keer weer over? En toen spraken we daar eens wat over door en toen was het geheim van zijn eigen leven. En het was ook de hoop voor zijn kinderen. Eén wenk van Gods overmogen en een zondaar ligt geveld. God werkt met kracht. Het is toch veel beter om onder Gods krachtige hand bekeerd te worden dan eenmaal onder Gods krachtige hand voor eeuwig te moeten omkomen. Laat het daarom ons gebed zijn, Heere. Wil u mij zo te sterk worden? Het effect. Iemand zegt, dominee, maar u doet net alsof bekering iets is wat tegen de wil en tegen de zin van een mens ingaat. Alsof God een mens te sterk wordt, overwint. En alsof die er dan met de haren bijgesleept moet worden. Al tegenspartelend en niet willend. Is dat zo? Wordt een mens dan zo bekeerd? Nou, laten we nog eens verder lezen in paragraaf 12. Want er staat nog wel iets. Er stond niet alleen, het is in het midden van paragraaf 12 een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige werking, maar staat er ook tegelijk een zeer zoete werking, een wonderlijke werking, een verborgen, onuitsprekelijke werking. God overwint een zondaar. Maar God wint een zondaar ook in. Dat doet hij ook. Als hij een zondaar bekeert. Wat betekent dat? Inwinnen. Wel dat je van een vijand en van een tegenstrever gewillig gemaakt wordt. Dat is toch juist een van de dingen die we de vorige keer hebben gezien. Dat als iemand een nieuw hart krijgt. Een van de dingen waaraan je dat herkennen kunt is dat je van een boze wil een goede wil krijgt. Van een dode wil een levende wil krijgt. In plaats van dat je weerspannig je tegen God verzet, je juist gewillig en gehoorzaam gemaakt wordt. Kijk, dus dat is wat de Heilige Geest ook doet. En dat is een van de effecten, als ik het zo mag noemen, van de wedergeboorte. Dat iemand gewillig gemaakt wordt. En dat je gaat willen wat je vroeger helemaal niet wilde. Of zoals u die oudere uitdrukking misschien wel eens hebt gehoord, dat alles wat vroeger een last was, weer naar de kerk. Ach, ook nog even Bijbel lezen aan het eind van tafel. Laat maar een kort stukje zijn. Bijbel lezen, doe je dat nog, joh? Waar bemoeit ze zich mee? Alles wat een last was, dat wordt, als God je opnieuw geboren laat worden, een lust. Dan ga je naar de kerk, als je kan. Echt. En dan ga je nog wel eens met blijdschap en met verlangen naar de kerk ook. En dan ligt je Bijbel niet meer onder het stof te raken, maar dan gaat het stof er vanaf, want je pakt hem. Niet alleen op de vaste tijden, maar zeker als de Heere net gaat werken in het leven van een mens. Later kan dat wel eens een beetje opdrogen tot beschaming van Gods kinderen. Dat de Heer het weer verlevendigen moet. Maar aan het begin, nou dan grijp je liever naar de Bijbel dan naar de krant. Om het zo te zeggen, ja, naar de krant, die las je misschien ook niet graag, maar dan grijp je liever naar de Bijbel, naar dan wat dan ook. Het woord van God wordt je diep. Wat vroeger een last, wordt een lust. En wat vroeger een lust was, dat wordt een last. Misschien wel die vrienden of die vriendinnen met wie je gefeest hebt, maar ook gespot hebt en gevloekt hebt. En dan moet je toch een keer een punt achter zetten. Maar dat ga je ook doen, niet op een farizeese manier. En je wil ze misschien nog wel waarschuwen, natuurlijk vanuit de liefde. Maar je kan er toch niet meer mee verder, echt niet. Tenminste niet met dat gespot en met dat gevloek. Wat vroeger een lust was, dat wordt je een last. Je wil wordt veranderd. Hoe zegt Psalm 110 dat op de dag van Gods heerkracht heeft God een zeer gewillig volk. Dan willen ze wel. En dat is iets van dat effect wat er dan staat. Het staat er zo, laten we het maar lezen aan het slot van paragraaf 12. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. Daar wil ik zo ook nog iets over zeggen. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Er zou een hoop over te zeggen zijn, gemeente, nog, maar ik heb er denk ik wat belangrijke dingen over gezegd. Laat ik u in gedachten nog even meenemen ter illustratie, om de dingen ook wat meer duidelijk te maken, naar de stad Irvine in Schotland. Een jaar of 10 nadat de Dordtse leerregels zijn opgesteld, stond daar een dominee, David Dixon. En die dominee preekte op zondag in de kerk. Maar hij ging op maandagochtend ook preken. En dat deed hij op de trappen van het stadhuis. Op maandag werd er in Irvine markt gehouden. Daar stonden de marktlui daar al vroeg, die hadden hun kramen opgezet. De mensen kwamen naar de markten toe. En voordat de mensen de herbergen konden opzoeken en misschien wel meer dronken dan goed voor hen was, dan ging David Dixon vanaf de trappen van het stadhuis spreken tot de mensen. Maandagmorgen. Dat kon in die tijd en God heeft het rijk willen zegenen. Ik denk wel eens, gemeente, en nog een keer, dan ga ik weer naast u staan, maar misschien hebben wij die zegen al lang verspeeld. Ik denk dat wij geen van allen meer de tijd zouden nemen en de rust om nog op maandagochtend te gaan luisteren naar iemand die het woord zou preken vanaf de trappen van Centraal Station, ik noem maar iets. Maar in die tijd gebeurde dat en God heeft het rijk willen zegenen. Terwijl David Dixon daar op maandagochtend aan het preken was, werden mensen in de nood gebracht en gingen ze roepen onder tranen, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat was er niet één, maar dat waren er iedere week meer. En er kwam in het Schotland van die dagen een opwekking. Vele mensen kwamen tot bekering en tot geloof. En als Dixon dan een aantal jaren verder is en hij is zelf professor in de theologie geworden en hij geeft onderwijs aan aanstaande dienaren van het woord, dan gaat hij ze lesgeven over wat er nu gebeurt als een zondaar tot bekering wordt gebracht. En dan schrijft hij in een boek een hoofdstuk over de wedergeboorte en dan vat hij het heel kort samen. En ik zou dat vanmiddag ook willen doen voor ons allemaal. Wat gebeurt er dan? We hebben al heel wat gehoord. Dan krijgt een mens een nieuw hart. Dan wordt wat een last, was een lust en omgekeerd. Maar Dixon zegt het nog kernachtiger en misschien wel dichter bij het slot van paragraaf 12 nog. Die zegt dan gebeuren er 5 dingen. Het eerste is dat God je laat zien wat hij van u vraagt, eist. God bindt de eis van zijn wet op het hart. Tweede is dat Gods geest je laat zien dat je tegen die wet gezondigd hebt. Dat je overtreden hebt, dat je schuld hebt. Het derde is dat Gods geest je laat zien. En wat een werk kan de Heilige Geest menselijk gesproken hebben om een mens daarvan te overtuigen. Maar dat Gods geest je gaat laten zien dat jij je schulden nooit meer kunt afbetalen tegenover de Heilige God. En wat blijft er dan over? Een mens die gezondigd heeft, die schuld heeft en die het zelf nooit meer goed kan maken. Wel, dat waren nou 3 van de 5 dingen. Maar, zegt Dixon dan, als de Heilige Geest werkt en een zondaar vernieuwt, dan gaat hij hem ook, en dat is het 4e, laten zien dat er een mogelijkheid is om zalig te worden buiten hemzelf in de Heer Jezus Christus. En als de Heilige Geest dat laat zien, dan komt er hoop in het hart. Want wat niet meer komt, dat kan dan toch nog vanuit een ander. En is een mens er dan? Als die eens op een afstand heeft gezien dat er een mogelijkheid is, dat er hoop is. Wel, gemeente, ik zou zeggen, werp het niet weg, maar ga er alstublieft niet op rusten. Want er is nog meer nodig. Dixon zegt, het 5e wat de Heilige Geest doet is, hij brengt een arme zondaar, een overtreder ertoe om te vluchten met zijn schuld tot Christus. En nu heb ik in de 3,5 jaar dat ik u als gemeente dienen mag al heel wat preken gehouden, met heel veel gebrek. En er was misschien ook wel heel veel niet duidelijk voor u. Maar als ik het nou eens mag binden op uw hart met deze 5 punten. Dit zijn de dingen, gemeente, die we in beginsel moeten leren. Het een kan niet zonder het ander. U kunt niet een dingetje weglaten. Het is allemaal nodig. En het is het werk van Gods geest. Daar ligt ook de mogelijkheid. Als een zondaar wederom geboren wordt, als de Heilige Geest zo in hem werkt, ja, dan werkt hij zo dat hij krachtig wedergeboren wordt en daadwerkelijk gelooft. Gaat vluchten als een arme zondaar tot Christus. Nog iets over dat laatste, het wonder, paragraaf 13... Kort paragraafje, de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen. Dat is ook zo'n zin waar we eigenlijk heel lang over zouden moeten nadenken. Want de Dordtse leerregels zijn natuurlijk niet geïnspireerd, het is niet het woord van God, maar er is wel door veel theologen heel lang en diep over nagedacht en het is ook wel onze belijdenis. De wijze van deze werking, de manier waarop de Heilige Geest werkt, betekent dat in de wedergeboorte, die kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. In dit leven niet. In de hemelse heerlijkheid zullen ze zich erover verwonderen. Dan zullen ze diep inzicht ontvangen in dat wonder van Gods genade. Maar in dit leven kunnen ze dat niet volkomen begrijpen. Er staat dus niet dat ze er helemaal niks van kennen. Er staat dat ze het niet begrijpen. Wie zal het ook begrijpen? Dat God een dode zondaar levend maakt. Wie zal het begrijpen dat een mens die misschien wel echt helemaal leefde voor het hier en nu, die misschien wel in de zonde doorging, maar dat hij zo door de Heere wordt tegengehouden en op zijn knieën komt. Doet de Heere dat vandaag nog? Ja, de Heere doet dat vandaag de dag nog. Wonder van zijn genade, maar gelukkig doet de Heere dat nog. En juist waar mensen vroeger in de zonde hebben geleefd en misschien ook wel heel openlijk in de wereld en in de zonde hebben geleefd en de zonde hebben gediend en dan tot bekering worden gebracht door Gods geest, ja, daar kan dat soms een diepe indruk maken. Dat een mens van het ene op het andere moment stilgehouden wordt door God. U moet natuurlijk niet denken dat het bij iedereen precies zo gaat. In wezen wel. Maar het is natuurlijk niet zo dat, laat ik zeggen, iemand die nou vanuit de wereld van het darten. Ik ken zo iemand en u misschien ook wel. Maar iemand die vanuit de wereld van het darten, hij was kampioen darten. En hij leefde midden in de wereld. En misschien dat er iemand zegt, nou wat is daar nou mis mee? Nou dat zou u dan nog maar eens aan die persoon moeten vragen. Maar als iemand dan midden in die wereld wordt stilgehouden door God. En bekeerd wordt door God. Ja, dan heeft dat, om zo te zeggen, uitwendig een andere vorm dan dat iemand altijd keurig in de kerk kwam en zocht. Maar het is wel zo, gemeente. Dat is wel zo dat ieder mens die bekeerd wordt van een onwillige, van een ongehoorzame, van een tegenstrever, gewillig gemaakt moet worden. En bij sommige mensen ligt die vijandschap er heel dik bovenop. En bij andere mensen zit dat veel meer verborgen. Bij nette kerkmensen moet dat misschien wel veel meer ontdekt worden, die vijandschap. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen. Twee woorden, weten, maar ook gevoelen. Dat ze door deze genade van God met het hart geloven. En dat ze hun zaligmaker liefhebben. Dus er staat niet in paragraaf 13. Ja, kijk, de wedergeboorte is verder ook weer niet zo belangrijk. Daar hebben we al iets over gezegd, maar dat vergeten we nu maar weer. En het komt maar aan op dat je gelooft en de Heer Jezus liefheeft. Nee, dan hebben we paragraaf 13. Niet goed gelezen. Er staat, ze stellen zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade van God met het hart geloven. Dus dat zijn mensen die zeggen, Heere, ik kan dat wonder van wedergeboorte niet volkomen begrijpen. Maar één ding weet ik wel, dat ik door die genade van God zalig geworden ben. Dat het geheim is van mijn leven. Dat u me opzocht als een dode en dat u me hebt levend gemaakt. Dat u mijn boze wil goed gemaakt hebt. Dat u mijn weerspannige wil gehoorzaam gemaakt hebt. Dat u mijn doden weer levend gemaakt hebt. Dat u mijn verduisterde verstand verlicht hebt. Dat u mijn gesloten hart geopend hebt. Door die genade, Heere. Door uw opzoekende genade. Door uw vrije genade is het. Dat ik geloof. Dat ik vlucht tot de Heer Jezus Christus, dat ik schuiling zoek bij Hem, dat ik steun op Zijn werk. dat ik hem, mijn zaligmaker, zo uitnemend lief heb. Dat is het wonder. Het wonder waarin al Gods kinderen, nou als het goed is, zullen eindigen. Kijk, en dan zijn we ook bij het doel. Want de Heere werkt altijd aan op zijn eigen eer. Ook in het zaligen van zondaren. En als het fundament, als de grond van de zaligheid ligt in zijn liefde. In het werk van zijn Zoon. Ook in het levendmakende werk van zijn geest in het hart. Dan krijgt de Heere daar de eer van. Gemeente, zo hebben we nagedacht. Ik heb wat geprobeerd te waarschuwen tegen de dwalingen. Dat moet ook. Ik hoop niet dat u het te negatief hebt gevonden. Maar dat is ook een opdracht van een dienaar van het woord. Maar laat ik dan zo mogen eindigen. Dit werk, dit wonderenwerk, dat doet de Heere vandaag nog. En wij hebben het niet verdiend. De Heere is dan ons niet verplicht. Maar hij wil het nog doen. Laten wij ons nooit tevreden stellen met iets wat er misschien op lijkt, maar waarvan we diep in ons hart wel weten, het is het niet. Laten we als arme, rechteloze zondaren de Heere te voet vallen. En hem niet laten gaan, tenzij hij ons met deze genade zegent. Tot eer van zijn naam en tot onze zaligheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u het onderwijs van deze middag zegenen. En wil u ons deze dingen niet onbekend laten zijn of laten blijven, Heere. Juist het evangelie van de wedergeboorte maakt ons duidelijk dat u werkt. Waar wij het helemaal niet verwachten. Waar wij mensen allang hadden afgeschreven. Waar wij geen enkel heel meer zien. Waar wij onszelf hebben afgeschreven voor u en voor uw dienst. En wat een eeuwig wonder dat u daar komt. Dat u doden levend maakt. En als zij uw stem zullen horen, dan zullen ze leven. Daartoe wilt u de prediking gebruiken, Heere. En breng ons daarom ook maar trouw onder uw woord. Waar die wekstem klinkt, vergeeft u het zondige en het gebrekkige in spreken en luisteren. Wil u van deze week met ons zijn en met ons gaan. Bewaar ons voor gevaren, bewaar ons voor de zonde. Zegent u ook die bijeenkomsten van de gemeente, de vrouwenvereniging, de catechisaties, de jeugdvereniging, alles wat nog plaatsvindt in deze pas begonnen week. Heere, we vragen het alles. En we bidden of u onze broeder dominee van Heteren wil gedenken als hij de gemeente volgende week mag voorgaan. En dat om Jezus wil. Amen. Van dezelfde psalm 119, het 86ste vers is de slotzang. 119, vers 86. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.